Gemeente van Jezus Christus, goedemorgen. Ik wil u hartelijk groeten in zijn naam en het woord openen bij Matteüs 5 vanmorgen. Matteüs 5. En dan wil ik lezen vers 1 tot en met 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. De heer Jezus is het begin van zijn prediking. Matteüs 3 is hij gedoopt en dan komt de Heilige Geest op hem en dan kan hij beginnen aan zijn bediening. En de bediening begint dat hij door de Geest gedreven wordt in de woestijn, Matteüs 4. En dan wordt hij verzocht door de duivel en als hij dan de duivel overwonnen heeft en weggestuurd, dan begint hij te prediken. En wat predikt dan de Heer Jezus? Hij predikt het evangelie van het koninkrijk. En dan is hij zomaar net begonnen met zijn prediking en dan komt er een hele grote menigte. Dat zien we in het laatste stukje van hoofdstuk 4. Dan is er een grote toeloop. En dan zien we ook dat hij predikte in 4 vers 23. Hij gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat hoort daar ook bij. Je ziet ook als de Heer Jezus de discipelen uitzendt in Lucas 9... Ook dan krijgen ze de opdracht om het evangelie van het koninkrijk te prediken en de zieken te genezen. En dat zien we ook in 24. Het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en bracht bij hem alle die er slecht aan toe waren door allerlei ziekten en pijnen bevangen. Die door ziekte en pijnen bevangen waren, door demonen bezeten en maanziek en verlamd en hij genas hen. En dan is het vrij logisch, denk ik, dat er een grote menigte op hem afkomt. Maar als de Heer Jezus dan begint te spreken, eigenlijk over de wetten van het koninkrijk. En wij moeten denk ik begrijpen, Jacob heeft vorige week al even vanuit Matteüs 6 iets over gezegd. Het koninkrijk van God, dat is een eeuwig koninkrijk. We kunnen dat lezen in Daniel 2 en Daniel 7. Maar dat eeuwige koninkrijk komt pas naar de aarde als de Heer Jezus terugkomt. Hij als de mensenzoon. En natuurlijk, hij is de koning van dat koninkrijk. Nu nog samen met zijn vader, maar dan vooral op aarde wordt de Heer Jezus koning van dat koninkrijk. Dus dan komt dat koninkrijk van de hemelen komt op de aarde. En zoals over alle Bijbelse punten zijn er ook altijd geschilpunten. Sommige mensen denken dat het koninkrijk van God er nu al is. Een soort preterisme, dus in een verborgen vorm. Maar ik denk dat dat onbijbels is en dan moeten we nu al bepaalde gebieden in gaan nemen voor de Heer Jezus. Ik denk dat dat niet bijbels is. We leven nu in de tijd van de gemeente. Maar we moeten begrijpen, de gemeente, dat is voor een bepaalde tijd. We weten dat straks de gemeente weggeraapt zal worden door de Heer Jezus bij de opname. En dan zullen we altijd bij de Heer zijn. Maar als hij dan terugkomt, dan wordt dat koninkrijk van de hemel op aarde gesticht. En dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. De profeet Daniel heeft dat door mogen geven en de schrift is daar gelukkig heel helder over. Maar wat gaat de Heer Jezus ons nou leren? Toen hij de menigte zag, ging hij op de berg zitten, vers 1. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond. En wat doet de Heer Jezus? Hij geeft onderwijs. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk dat hij de mensen leert. Het is ook ontzettend belangrijk dat hij ons leert vanmorgen. Over deze aloude woorden die u misschien allemaal wel kennen. Maar ik heb ook gemerkt van de week, Johannes bad er al over de tweesnijdend zwaard. We zeggen altijd, het woord van God is een tweesnijdend zwaard. Het snijdt naar degene die het hoort, maar het snijdt allereerst naar degene die het mag prediken. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Nou, dan begrijpen we natuurlijk gelijk al, in de wereld ben je niet zalig of erkend als je arm van geest bent. Dan ben je eigenlijk in de wereld, word je iemand als je intellectueel bent en als je slim bent en als je goed kunt werken. En dan kun je in de wereld aanzien verwerven. En dan zegt de Heer Jezus hier, ook later zegt hij dat tegen de discipelen, jullie zijn arm van geest. Dus niet zo denk ik dat we direct moeten denken aan mensen die misschien gehandicapt zijn. Maar arm van geest wil zeggen dat je ook zelf ontdekt hebt dat je arm van geest bent. En dan in Gods ogen. Misschien ben je wel rijk bedeeld naar je natuurlijke vermogens. Maar arm van geest wil eigenlijk zeggen dat je ontdekt wat de Heer Jezus hier ook over spreekt. Het Koninkrijk van God, dat wij dat van nature absoluut niet hebben. Maar dat gaan we zo ook nog wel verder zien. En dan zie je eigenlijk direct natuurlijk dat het Koninkrijk van de hemelen zo tegengesteld is aan het Koninkrijk van de wereld. Aan het Koninkrijk van de aarde. Arm van geest. In de wereld moet je iemand zijn en dan moet je voor werken en dan probeer je misschien rijk te worden. Maar hier staat nergens als je rijk wordt dat je gelukkig wordt. Hier staat niet dat je gelukkig wordt als je veel kunt. Hier staat ook niet dat je gelukkig wordt als je ontzettend hard kunt werken. Of als je veel gewerkt hebt, veel tot stand hebt gebracht. Al deze dingen vinden we niet in het Koninkrijk van de hemelen. Dat Koninkrijk van de hemelen is zo tegengesteld. Het Koninkrijk van de hemel is nu reeds in de hemel natuurlijk, maar Jezus legt ook uit in Lucas 17, dan zegt hij het Koninkrijk van God, dat is reeds onder u, in uw midden. En soms mag je ook zeggen in u, maar dat is alleen als je de Heer Jezus kent. En daar spreekt hij ook tegen de fariseeën en discipelen. Dus hij bedoelt daar echt dat hij in het midden is. Hij is de koning van het Koninkrijk. Dus dat hele Koninkrijk ontleent aan hem zijn macht, zijn autoriteit. En zelfs ook al ben je lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus, is het goed om te begrijpen dat hij niet alleen je zaligmaker is, je verlosser, je herder, je redder, maar dat hij ook de koning is. En dat je behoort door het koninkrijk, zoals Colossense 1 dat leert, dat we overgeplaatst zijn vanuit het koninkrijk van de duizenden, het koninkrijk van de zoon van uw liefde. Want als hij mijn koning is, ja dan ben ik als het ware geen slaaf, maar dan ben ik een dienaar, maar dan heb ik ook het burgerrecht van de hemelen. Waar ook Filippenzen 3 vers 20 over spreekt. En ook Hebreeën 3 spreekt er natuurlijk over. Maar dan mag ik ook weten dat die koning, mij zal beschermen. Want dat hoort bij een koninkrijk. Een koninkrijk heeft alles te maken, ook met wetten, ook met heersen. Maar dan mogen we ook weten dat de koning ons beschermt. Hoe belangrijk is dat om ook te beseffen dat wij daarbij behoren, bij dat koninkrijk van onze grote koning, de Heer Jezus Christus. En dan gaat de Heer Jezus verder en dan zegt hij, zalig zij die treuren. Dat is toch wat, jongens, zalig zij die treuren. Ja, ergens in Prediker, geloof ik, staat het is beter te zijn in een huis van rouw dan in een huis van feestgelag. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel raar bij ons, maar je kunt het wel begrijpen. In een huis van rouw kom je tot inkeer. Niet dat het fijn is om te rouwen, niet dat het fijn is om een verdriet is, maar dan heb je een andere gesteldheid, een andere gezindheid. En in die blijdschap die er zeker mag zijn, want het is ook een kenmerk van de vrucht van de geest, maar Jezus zegt, zalig zij die treuren. Dus je kunt treuren om jezelf, misschien als je al deze regels, al deze wetten van het koninkrijk, als je daarnaar kijkt en je kijkt naar je eigen leven en denkt, ja Heer, ik red dat niet. Je kunt ook treuren om de wereld rondom je heen. Je kunt treuren om al het verdriet, alle ellende. En bovenal denk ik treuren om hen die verloren gaan als ze niet in contact komen met Jezus Christus, de grote redder. Dus er zijn heel veel dingen, daar kunnen wij om treuren. Maar, zegt Jezus, zalig zijn die treuren, want die zullen vertroost worden. Er is vertroosting bij de Heere. Denk maar aan de Heilige Geest die gekomen is, de grote trooster. En dan kun je soms ook merken, als je treurt, bijvoorbeeld om het verlorene, dan kun je ook later weer, word je vertroost door de Heere, en dan is daar die geweldige blijdschap. Maar het wordt nog lastiger. Het wordt nog moeilijker. Kijk maar wat Jezus zegt. En ik denk als we dit een beetje begrijpen. Nou, wij kennen de Heer, hè. Wij kennen de Heer Jezus. Wij kennen de verlossing. We kennen zijn genade. Wij kennen zijn kracht. We kennen zijn vergeving. Maar als je dat allemaal nog niet kent. En je gaat dit lezen. Dan denk je, wat moet ik hiermee? Ik kan toch wel begrijpen dat velen zich van toen op aan keerden velen zich van hem af. Met andere woorden, wat hebben wij hier aan? Hier kunnen wij nooit aan voldoen. En vandaag kom je die mensen ook wel tegen. Daar kunnen we niet aan voldoen. En wat zegt Jezus dan? Zalig zijn de zachtmoedig, want ze zullen de aarde beërven. Nou, ik heb het wel eens meer verteld. Toen wij vroeger zongen, ik was er niet zo lang tot geloof gekomen. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo zacht. Zongen we hier in dit gebouw. En de volgende morgen reed ik naar mijn werk. En zei ik, hier, ik wil helemaal niet zijn. Ik zal maar heel eerlijk zijn, dan ben ik net een beetje een vent geworden en nou moet ik zo worden. Ik zeg, dan moet u echt veranderen in mij, want dat heb ik van nature niet. Zachtmoedigheid. Wij leren juist in de wereld om ons mannetje te staan, toch? Om flink te zijn, om assertief te zijn en niet bang te zijn. En zo worden we aangespoord en niet om zachtmoedig te zijn. En sommigen hebben dat natuurlijk van de nature, die zijn wel zachtmoedig en anderen hebben dat helemaal niet. Maar Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. En Jezus zegt ook, hè, in Matthäus 11, vers 28 en 29, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus als u zachtmoedig wil worden, of wil zijn, waar moet u dan zijn? Ja, bij Jezus. En hij heeft het ons niet alleen voorgedaan, hij heeft het ons ook gegeven natuurlijk. Daar gaan we straks nog even naar kijken. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dus je hoeft niet altijd voor je recht op te komen. Je wil ook niet altijd zeggen dat je over je heen moet laten lopen, maar wel dat we zachtmoedig zijn en ook begrijpen, als mensen misschien onaardig zijn tegen ons, dat we het erger vinden dat we daarom treuren, dat het erger is dat hun zich misdragen, of dat wij iets moeten verduren. De zachtmoedige. Een zacht antwoord, dat keert ook de grimmigheid af. Dat we daar zie je die wetten van die koninkrijk, dat ze ook werken. Want als we niet zachtmoedig zijn, lieve broeders en zussen, zullen we de aarde niet beërven. Dat is wat hier eigenlijk staat. En dan zegt vers 6, dus dat het steeds dieper gaat. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Nou, we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal tot geloof gekomen. We hebben allemaal ontdekt dat wij gezondigd hebben. Niet alleen in Adam, maar dat we ook verkeerde dingen gedaan hebben, dat we gezondigd hebben. En nou zijn we tot geloof gekomen, dan zijn we kinderen van de levende God. En dan doen we ons best natuurlijk om niet meer te zondigen. En velen van ons, denk ik, die misschien wel jaren strijden tegen bepaalde zonden. Geen overwinning behalen of soms overwinning behalen en dan wordt het weer lastig. Want we weten natuurlijk, lieve broeders en zusters, dat vroeger moesten we als het ware het kwaad opzoeken, maar tegenwoordig komt dat gewoon binnen via de media, via de lucht. Dan wappert dat binnen in ons leven als we niet oppassen, of in ons gezin, of in onze familie, of in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hier staat eigenlijk het beste medicijn daartegen. Zalig zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Dus dan gaat het niet om dat je bezig bent om het kwade weg te doen, wat op zich goed is, maar je verlangt naar iets anders. En ik weet dat jullie wel eens honger gehad hebben, echt honger gehad. Misschien hebben we dat nooit gehad. Dat je dagenlang niks te eten hebt. En dat je voor een hele tijd geen drink hebt gehad. We hebben misschien nooit in de woestijn geleefd zoals het volk Israël. Want het schijnt ontzettend te zijn hoe erg die dorst kan zijn. En daar spreekt Jezus hier over. En waar moeten we dan door honger en dorsten? Niet om groot te worden, ook niet groot te worden om iemand te zijn, ook niet in het koninkrijk van God. Maar ook aan een dorst, zegt Jezus, naar de gerechtigheid. Dat we zo recht zullen zijn als Jezus. Dat we vol van gerechtigheid zullen zijn, want als we vol zijn van gerechtigheid, is er geen ruimte voor ongerechtigheid. Dus je kunt dat van twee kanten bekijken. Je kunt natuurlijk strijden tegen onrecht, ook in je eigen leven. Maar als we verlangen naar die gerechtigheid, als we verlangen naar dat leven van Christus, als we verlangen naar Hem, dan komt die gerechtigheid als het ware zodanig vol in ons wonen, dat we geen oog meer hebben voor de ongerechtigheid en ook geen verlangen. Dat die begeerte zoals ze die kan zijn naar de wereld, de begeerte naar zonde of wat dan ook, of om iemand te zijn, of welk soort van begeerte dat er ook opgewekt wordt, de hoogwaardigheid van het leven, de begeerte der ogen, spreekt Johannes over. Maar dat die begeerte als het ware ingewisseld wordt tegen de begeerte om te zijn als Jezus. Om te zijn als Hem. Om te zijn vol van gerechtigheid en van rechtvaardigheid in heel onze wandel en heel ons doen. Dat verlangen. En dan denk ik dat we allemaal tot de conclusie zullen komen dat we zeggen, Heere, dan moet u mij geven. Want ik heb dat niet. Maar de Heere wil dat geven. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Lieve broeders en zusters, dit zijn de wetten van het koninkrijk. En dan staat er, die zullen verzadigd worden. Ik had een paar dagen terug, kwam zo'n mailtje van Zek Poenen. En die zegt, als mensen niet verzadigd worden, dan hebben ze niet gehongerd en dorst naar de gerechtigheid. Met andere woorden, als je dat niet hebt, als je niet verzadigd wordt van de Heer, als je niet verzadigd wordt van het nieuwe leven, als je niet verzadigd wordt van het koninkrijk, dan heb je niet gehongerd en gedorst naar de gerechtigheid. En dan moet je niet zien als een verwijt, maar als een hulpmiddel. Deze wetten van het koninkrijk, deze wetten die Christus ons hier wil leren. En dan zegt hij in vers 8, zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Ja, ik haalde pas al aan, psalm 15, maar ik wil even met jullie misschien weer even mee naar psalm 24. Maar ik denk als we dat echt tot ons door laten dringen, en dan hoop ik dat dat gebeurt, vanmorgen of in het verdere van de week. Dat we toch dat verlangen zullen krijgen. Psalm 24 vers 3 zegt, wie zal de berg van de Heere beklimmen, wie zal staan in zijn heilige plaats. Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals en ze niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. En natuurlijk, lieve broeders, zus, leven we nu onder het bloed van Christus. En weten we dat de toegang vrij is door het bloed van het lam. Maar ook daar staat natuurlijk, de Hebreeënbrief leert ons dat, dat we moeten komen met een oprecht hart. Niet met een hart wat vol is van onreinheid. Of van vleeselijke begeerte. Of vol van foute gedachten. Dan komen we niet binnen. Dan komen we niet in de gemeenschap met God. En dat zegt Psalm 24, Psalm 15 spreekt erover. Maar dat blijft in het Nieuwe Testament, blijft datzelfde. Hoewel wij natuurlijk mogen pleiten op het bloed van de Heer Jezus Christus. Zeggen, Heere, wij zijn niet volmaakt, maar Gij zijt volmaakt. Maar dit is erg, lieve broeders en zusters, vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Dus als we niet rein zijn van hart, dan zullen we God niet zien. Dat is zo groot. Dat is zo belangrijk, dat is zo ontzagwekkend. Als we niet rein van hart zijn, dat we God niet zullen zien, dan kunnen we niet in de gemeenschap van Hem verkeren. En het is denk ik logisch als we beseffen dat Hij is niet alleen de Allerhoogste, maar Hij is ook heilig in heel zijn wezen. We weten dat de Heer zegt, geen vlees zal mijn aangezicht zien en leven. Zoals wij de hitte van de zon als het ware niet kunnen verdragen als we geen bescherming hebben. Zo kunnen wij de reinheid en de heilige God niet verdragen. En natuurlijk hebben we de Heer Jezus. Hij is de middelaar. Hij pleit voor ons. Maar Hij wil ook natuurlijk, daar heeft Hij ons voor uitgekozen, dat we gelijkvormig worden. Aan het beeld van zijn Zoon. Aan de Heer Jezus Christus. En ik heb me vaak verwonderd over de Heer. Dan zeg ik, Heer, ik vind dat zo... Ik vind het zo geweldig dat u heilig bent. En dat u rein bent. Heer, dat u nooit één verkeerde gedachte is. Heer, dat u nooit enige vorm van ergernis is. En dan staat hier, als wij honger en dorsten naar hem, dat we dat ook kunnen ontvangen. Dat we ook zo kunnen worden als hij. Dan gaan we daar nog ietsje meer van zien. Dus, lieve broeders, zusters, wat mag het ons kosten? Zijn wij bereid om de begeerte van ons ogen in te wisselen? Om de begeerte van ons hart aan de Heere te geven? De begeerte naar de wereld? De begeerte om je te laten gelden? Om even te laten zien hoe het zit? De schrift is niet door kracht en door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Willen wij de Heere zien? Willen we niet alleen gered worden, maar willen we ook deel uitmaken van dat koninkrijk? Willen we ook leven voor zijn naam? Willen we ook dat zijn leven gestalte krijgt in ons? Waarvan Colossense 3 spreekt. Zijn leven, Christus leven is verborgen, ons leven is verborgen met Christus in God, maar dat leven dat moet gestalte krijgen. Wij mogen leren om door dat leven te leven. Dat is niet een prestatie van ons, maar dat zijn leven als het ware ruimte krijgt in ons. En dat leven krijgt ruimte in ons als we rein zijn van hart. Dat leven van ons, dat leven van hem, dat krijgt ruimte. Als we zachtmoedig zijn, dat krijgt ruimte. Als we treuren om de juiste zaken. Dat leven van hem krijgt ruimte, kortom gezegd, als ons oude leven, ons aardse leven, als dat verdwijnt, dan komt er ruimte voor hem. Als ons lichaam een tempel is van zijn Heilige Geest geworden, maar dat we uit ons lichaam, ook uit de leden, al die verkeerde dingen wegdoen. Als we dat afleggen, leg dan dood aan de leden die op de aarde zijn, hè, zegt Colossense 3. Omdat je kinderen van God bent. Daarom kun je dat doen, maar daarom is het ook nodig dat er ruimte komt voor de reinheid. Dat er ruimte komt voor de barmhartigheid. Er komt geen ruimte voor barmhartigheid als we hardvochtig zijn. Er komt geen ruimte voor barmhartigheid als we alleen maar zitten te oordelen. Kijk, die barmhartige Samaritaan, die ontfermde zich over de man. Hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Hij ging als het ware de verkeerde kant op. Dus dat was misschien door zijn eigen schuld dat hij in de problemen kwam. Maar die barmhartige Samaritaan, die ontfermde zich over hem. Die ging hem niet veroordelen. Wat doe je hier nou, jongen? Je had daar moeten zijn. Nee, hij ontfermde zich over hem. Hij bewees hem barmhartigheid. En dat, zo is ook de Heer Jezus. En zo wil hij ook onze God zijn en ook onze heiland. Wij weten dat de Heer wil wonen bij hen die verbroken zijn van hart. Een verbroken hart, een verbrijzelde geest, veracht gij niet, o God. Dat leven van de Heer is zo tegengesteld aan ons natuurlijke leven. En dan gaat hij nog verder, dan zegt hij, zalig zijn de vredestichters. Dan mogen we wat doen, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Ik had gisteravond met Jaco even aan de telefoon, toen ik moest ook denken van de week. Ik was ooit met een vrouw bij ons uit Bruchem. Ik woonde daar trouwens nog niet, een zuster in de Heer. En die had zo'n onnoemelijk grote staakerf ingekocht in Wassenaar. Die moesten wij halen. Nou, een speciaal transport, zo'n dieplader. We waren nog maar amper de weg op en politie erbij. En er werd een behoorlijke felle discussie tussen die twee. Die chauffeur en die politieagent. Dus die vrouw zegt tegen mijn zuster, zuster Beb. Ze is nu bij de Heer. En even op zijn plat. Goh, ga je er eens even naartoe, jongen. Dus ja, ga je eens even naartoe. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik heb even gepraat en bemiddeld en we konden weer verder. En dan zie je dat zalig zijn de vredestichters. Zoiets, er kan makkelijk een ruzie ontstaan, verwijdering ontstaan, wat dan ook. En het is heerlijk als de Heer je dan wil gebruiken om te zorgen dat er weer vrede is. En dan zegt de Heer, dan zul je kinderen van God genoemd worden. En zo is er natuurlijk vaak, kan er oneenigheid zijn in de familie. Kan er oneenigheid zijn tussen ouders en kinderen, oneenigheid zijn tussen broeders en zusters. En het is heerlijk als je de Heer daarvoor kan gebruiken om te zorgen dat er vrede komt. En dan gaat de Heer verder en zegt hij, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En Paulus zegt natuurlijk, alle die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En dat is niet direct zo natuurlijk dat we allemaal vervolgd worden zoals de broeders en zusters in de gesloten landen. dat ze in de gevangenis gezet worden of in kampen gestuurd worden. Maar ik denk als we de Heer willen dienen, dat we altijd vervolgd worden, misschien in je familie. Ik denk velen van ons erover kunnen meepraten. Of onder je broeders en zusters, wat er ook zijn mag, of op het werk. Maar dat je vervolgd wordt om de gerechtigheid. En dan is dat zalig, niet als je vervolgd wordt om de ongerechtigheid. Niet als de mensen recht hebben van spreken, dat wij ons verkeerd gedragen. Maar als je vervolgd wordt om de gerechtigheid, omdat je voor de Heer Jezus staat en voor de Heer wil leven. En ook recht wil handelen in heel je weg en werk. Ja, dan zul je zeker met vervolging te maken krijgen. Maar, zegt de Heer, zalig ben je dan, want dan is het Koninkrijk der Hemelen ook voor jou. En wat zal dat heerlijk zijn, broeders en zussen, het Koninkrijk van de Hemelen gestalte krijgt. Niet alleen in de hemel, daar is het al natuurlijk, maar op de aarde. Dat alleen daar de wil van God geschiedt. Dat er geen ongerechtigheid meer zal zijn, ook niet naar kleine kinderen. Over de gekke dingen van oorlog en misbruik, al die verschrikkelijke zaken die er gebeuren op de aarde, dat daar een einde aan zal komen, dat er gerechtigheid zal zijn. Geen enkele vorm meer van ongerechtigheid. Omdat Christus dan zal heersen, ook op de aarde. Dan zal dat geweldig zijn. Ik hoop dat we er allemaal naar verlangen. En dan zegt vanzelf, zalig bent u als men u smaten vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Ja, dat maak je allemaal mee, maar ik weet niet of onze reactie altijd goed is. We hebben vroeger wel eens meegemaakt, dan ging er een jong stelletje trouwen. En dan zegt hij, wij willen een evangelieprediking. En ze waren zelf vol van vuur. En dan op zo'n bruiloftsfeest, dan werd er vaak heel veel over de Heer Jezus gesproken. En dan achteraf, dan komt de smaad. Ja, die van de schaapskooi, die zijn daar allemaal aan het evangeliseren op zo'n bruiloft. Nou, we hebben die verwijten vaak gehoord. Dat is smaad. En dan, dit is niet begrepen, dat het verlangen van het echtpaar, dat was niet begrepen. Dat hun verlangde, dat ook hun familie en de gasten, dat die in contact zouden komen met het Koninkrijk van God. Met de boodschap van het evangelie. Dus deze dingen maak je mee, maar daar moet je niet van schrikken. Dan moet je ook niet terugkruipen in je schulp. Dan moet ik niet denken, we hebben het fout gedaan. Je hebt voldaan aan het verzoek van het echtpaar. En dan moet je daar verder vrede over hebben en blij zijn, zegt vers 12. Verblijd u en vreugde, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze ook de profeten voor u vervolgd. Dan wil ik met jullie even gaan naar Johannes 15. Want broeders, zusters, er is één oplossing. Om dit leven te leven. En hier in het Oude Testament hebben we gezien dat Jezus natuurlijk dat voorbeeld gaf. Hoe wij deel kunnen krijgen aan het Koninkrijk van God. En dan moeten we denk ik allemaal beseffen, min of meer komen tot de conclusie, dat wij dat niet redden. Maar nou gaan we verder in het Nieuwe Testament. En we weten natuurlijk vanuit Openbaring dat de Heer Jezus ons een geslacht noemt. Openbaring 1 vers 6 van koningen en priesters. En ook 1 Petrus 2 vers 9 spreekt daarover. Dus het is van heel groot belang om dat koninkrijk van God te onderscheiden. Want hoe moet je anders een koning zijn in het koninkrijk van God als je niet eens weet wat het inhoudt? Dus van belang om bezig te zijn met de gemeente, maar het is ook van belang om te weten wat het koninkrijk van God inhoudt. En dat je geslacht bent van, niet alleen van priesters, maar ook van koningen. Want hij wil dat wij straks met hem zullen regeren. Deze heiland, alles wat hij heeft hij gebracht in deze wereld voor ons. Hij heeft dat hemelse leven gebracht. En hij wil dat hemelse leven niet alleen ons vertellen aan ons onderwijs, maar hij wil dat hemelse leven in ons leven. Hij wil dat hij in ons een afdruk krijgt, een afdruk van zijn wezen. Dat wij met eeuwig gesproken kleine Christusjes worden. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En dan leert hij ons in Johannes 15 hoe dat kan. Dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij dat ze meer vrucht draagt. Een rank in die wijnstok, hij is die wijnstok. Hij is dat koninklijke leven. Hij is de koning. Hij is eigenlijk dat koninkrijk. Al die waarden, die eigenschappen van gerechtigheid, van zachtmoedigheid, van reinheid. Dat hebben we gelezen in Matthäus 5. En dat leven, Dat is Hij. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Onze heiland, de Heer Jezus Christus. En als die rank in die wijnstok zit, en vanuit die wijnstok, vanuit die wortelstok als het ware gevoed wordt, zoals Colossenzen 2 dat ook zegt, dat we in Hem, alle die hem aangenomen hebben, die moeten geworteld en gegrond worden in Hem, in de heiland. Want anders kom je alleen maar, broeders en zussen, tot de conclusie dat wij dat leven nooit kunnen bereiken. Dat is ook zo. Vanuit onze natuurlijke mens kunnen we dat nooit bereiken. En God vraagt van ons geen prestatie. Hij zoekt een relatie met ons. Dat wij als een rank in die wijnstok zijn. Jezus is dat leven komen brengen. Hij is niet alleen een woord komen brengen, want het koninkrijk van God, 1 Korinther 4 vers 20, bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Hij wil dat de kracht van dat leven in zijn kinderen, in de gelovigen zitten en daar gestalte krijgt. En wij moeten oppassen dat we als het ware geen theologen zijn alleen in ons hoofd, maar dat het leven van Christus werkelijkheid wordt. Dat de kracht van het evangelie gestalte krijgt in een ieder van ons. Opdat zijn naam verheerlijkt wordt, dat zijn koninkrijk gebouwd wordt, dat gezien wordt dat hij in ons midden is. Dat gezien wordt wie hij is en dat het leven van hem gestalte krijgt. Dat verborgen leven openbaart zich in onze handel. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus het woord reinigt ons. Zoals vanmorgen Matthäus 5, dat woord dat reinigt ons. Dat woord laat ons zien wat we uit ons midden weg moeten doen, wat we uit ons leven weg moeten doen. Maar laat ons ook zien waar we ons hart naar uit mogen strekken. Naar Hem, naar de heiland, naar dat leven. En dan zegt Jezus, blijf in mij en ik in u. O lieve broeders, zussen, misschien maken jullie nooit geen fouten. Ik maak dat 1000 keer. Om te proberen die gemeenschap met hem te krijgen. En dan zegt de Heer, blijf in mij, want je bent alleen maar. Dat is zoeken. Dat is zoeken van ons. Het is goed om te zoeken, want dan zul je vinden. Maar wij moeten beseffen wie wij zijn in de Heer Jezus Christus. Als wij wederom geboren zijn, zijn we kinderen van de levende God. Als hij tot ons zegt dat wij een koninklijke slag van priesters zijn, dan zijn we dat. Niet omdat ik het voel, maar omdat hij dat zegt. En dan mogen we in hem blijven. Zoals hij in ons is, blijven wij in hem. Dat is ook zijn verlangen, daar bidt hij ook voor in Johannes 17. Blijf in mij en ik in u. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, heerlijk is dat toch, dat wij geen vrucht kunnen produceren. Maar dat we alleen zijn vruchten mogen dragen. Dus de Heer Jezus leert ons hier hoe wij deel kunnen krijgen aan het koninkrijk van God. Heerlijk is dat toch. Zo ook u niet als u in mij niet blijft. Dus dat is wat, en hoe blijf je in hem? In zijn gemeenschap, in zijn liefde, in zijn woord. Dat we de woorden van hem voor waarheid aannemen. Want hij is dat woord. Dat woord moet gestalte krijgen in ieder van ons. En dat is zo Gods verlangen. Heerlijk is dat. Ik ben de wijnstok, zegt Jezus, en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Misschien dat we dat laatste wat meer ontdekt hebben als dat wat ervoor staat. Zonder mij kunt u niets doen. Nou, als we langer met de Heer leven, dan hebben we dat zeker ontdekt. Zonder hem kunnen we niks doen. Maar het hoeft ook niet zonder hem. Want hij zegt, je moet in mij blijven. Je mag in mij blijven. En ik in jou. En dan draag je veel vrucht. Niet een beetje vrucht. Niet een paar van die arme tierige druifjes zoals je soms wel ziet in een particuliere tuin. Bij ons hangt ook zo'n druif, maar dat is geen eer aan te behalen. Maar als je ziet een mooie wijnstok, die goed verzorgd is, die vrucht draagt. Heerlijk is dat, prachtig is dat. Dat was de voorwaarde, je moet in hem blijven. Nou, je snapt wel, als wij in Jezus blijven, in zijn woord, in zijn liefde, dat we dan niet in zonde kunnen leven, of in ongerechtigheid, of in hardvochtigheid, of een verkeerde verhouding met onze broeders en zussen, of wat het ook allemaal zijn mag. Maar dat we in hem moeten blijven. Want we kunnen niet met hem komen in ongerechtigheid. Dan is daar het bloed van Christus nodig. Maar ook onze belijdenis van zonde. En hij wilde ons dan veranderen. Heerlijk is dat. Er staat, die draagt veel vrucht. Ik denk dat iedereen van ons dat toch wil, of niet? Veel vrucht dragen voor de Heer. Bruikbaar zijn voor hem, tot zegen voor onze naasten. Nou, hier is de oplossing. Blijf in Jezus. Blijf in zijn woord. Blijf in zijn liefde. En vertrouw op hem. Geloof in mij, zegt Jezus. Dus niet geloof in jezelf, maar geloof in mij. Geloof dat hij gekomen is om dat leven in ons te leven. Geloof dat hij gekomen is om ons met de Vader te verzoenen. Geloof dat Hij gekomen is om ons eeuwig leven te geven. Geloof dat Hij gekomen is om ons te maken tot dat koninklijk geslacht van priesters. Geloof in Hem dat Hij gekomen is om te zorgen dat wij zijn vruchten mogen dragen. We moeten ze niet eens voortbrengen. En we mogen ze dragen. Die rang brengt ze niet voort. Die wijnstok, daar zit het leven in. Die brengt ze voort. Als iemand niet in mij blijft, worden buitengeworpen zoals de ranken verdord. En men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. In Israël wordt veel gesproken over een wijngaard. Daar staat een muur omheen voor de bescherming van de rovers en dieren en alles maar op. En dan werd die rank daar buiten geworpen. Maar dan is er al veel gebeurd natuurlijk. Dus er is altijd een waarschuwing ervoor dat we in Christus moeten blijven. Dat zie je ook weer in vers 6. Als iemand niet in mij blijft. Ja, als je niet in Christus blijft, dan heb ik geen deel aan Christus. Als we niet in Christus blijven, dan vallen we af. En daarom moeten we in hem blijven. En dat gaat niet over, broeders, zusters, over één keer gered, altijd gered. Laten we zo ver niet gaan. Het gaat hier over vrucht dragen. En we moeten in hem blijven. Als u in mij blijft, vers 7. Als u in mij blijft. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar dat zijn woorden die je zo vaak gelezen hebt en overdacht hebt en ook uitgebeden. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Kijk, dit is Gods woord. Dit is niet jouw ervaring of mijn ervaring of onze ervaring, want we hebben best nog dingen zeggen, Heer, waarom gebeurt dat niet? Dat is de praktijk van ons leven. Maar toch zegt Jezus, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, dus dan zeg ik, Heer, ik schiet hier nog in tekort, hier of daar. Ik moet hier of daar nog in leren. Want niet alles wat ik vraag, valt me ten deel. Vraag wat u me wilt en het zal u ten deel vallen. Nou is het natuurlijk vaak zo als wij om praktische dingen vragen of oplossingen, dat vaak heel snel gebeurt. Maar als je bidt voor zielen is dat natuurlijk lastig. Omdat de Heer natuurlijk ook rekening houdt met de mens en met zijn keuze en om alle dingen maar op. Maar, zegt Jezus, een ongelimiteerde belofte. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u me wilt en zal u ten deel vallen. Met andere woorden, dan bidt Jezus door de Heilige Geest zelf door ons heen. En al wat Hij de Vader vraagt, zal de Vader doen. En Hij heeft nu zelf alle macht in hemel en op aarde. Hebben wij, broeders, zusters, honger en dorst hierna? Hebben wij honger en dorst om in de Heer Jezus te blijven? Hebben wij honger en dorst om in zijn woorden te blijven? Hebben wij honger en dorst om als het ware zover te komen, en dat is geen opklimmen in de genade of wat dan ook, maar dat dit ons ten deel zal vallen. Dat als wij bidden, dat Hij ons verhoort. En dan zie je vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus het gaat er niet om jou, niet om mij, niet om ons. Maar de Vader wordt verheerlijkt als we veel vrucht dragen. Als het ware de landman, de wijngaardenier. Als hij vrucht ziet in zijn wijnstok, vrucht ziet van het werk van Jezus Christus, onze Heer. Laten we bidden. Ja, Vader, we hebben het vroeger gezongen. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo zacht. Vader, ik wil u danken voor het wonderbare bloed van uw Zoon. Ik wil u danken, Vader, voor de Heilige Geest. Ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken, Vader, dat u bezig bent om ons te veranderen. Terwijl u werkt het willen en het werken in ons. Dat we zullen worden als Hij. En Heer, ik denk dat we allemaal mogen belijden. Dat we dat van nature niet zijn. Maar we zijn een nieuwe schepping geworden, Vader. In Christus Jezus, onze Heer. En we bidden dat die schepping gestalte zal krijgen. Dat u ons meer en meer zult vervullen tot alle volheid van God. Vader, dat het koninkrijk van de hemelen, koninkrijk van God en van Christus, in ons gestalte zal krijgen. In deze tijd en natuurlijk ook in de komende tijd. En u danken, Vader, dat we eruit mogen zien dat de Heer Jezus terug zal komen op aarde, ook straks. om dan een verantwoordelijkheid voor de aarde op zich te nemen. En dat we daar ook met hem zullen regeren, dat wij een taak krijgen ook met hem. Dank u, Heer Jezus, voor uw woord. Dat u al deze woorden, Heer, vanuit de hemel hebt gebracht om ons te leren, om ons te onderwijzen. Maar ook, Heer Jezus, dat u zelf gekomen bent, Heer, om te zorgen dat het gestalte krijgt in ons. Vader, ik bid dat u ons hart zo besnijdt, dat wij honger en dorst zullen hebben naar de gerechtigheid. Vader, dat we verlangen naar zachtmoedigheid, dat we niet rijk willen zijn in onszelf, maar desnoods arm. Dat we zullen treuren om de juiste zaken, dat we vervolgd zullen worden om de juiste zaken, dat we de smaadheid van Christus zullen dragen. En Vader, dat we een rein hart zullen bekomen. Heer, waarin geen plaats meer is voor onreinheid. Heer, heel die vuiligheid van deze wereld die als een vloedgolf over ons afgestort wordt. Dat we te midden van die vloedgolf rein zullen zijn. En rein zullen blijven. En Heer, er is één ding nodig, dat we in de heiland blijven. En wilt ons helpen, Heer, door de Heilige Geest, Vader. In Jezus' naam. Amen.